Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 23. En daarvan de versen 1 en 2. De God des Heils wil mij ten herder wezen. En ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. 1 en 2 van Psalm 23. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus en we zingen aansluiting daarop van Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaat aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord, dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen. En wel het 14e hoofdstuk. Hij noemde u Romeinen 14. Degene nu die zwak is in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Die daar eet verachten hem niet, die niet eet, en die niet eet oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anders huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk, en ieder zijn zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf, en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan, ook weder levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zodat een ieder van ons zal voor zichzelf God de rekenschap geven. En laat ons dan elkander niet meer oordelen. Maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar, indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderft die niet met uw spijs voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehagelijk en aangenaam voor de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot stichting onder elkaar dient. Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof, hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt. Indien hij eten is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in dit schriftgebeelte Romeinen 14. De versen 7 tot en met 9. 7 tot en met 9. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren, want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wij komen tot u. om uw hulp en uw gunst te vragen over de bediening der verzoening. Ook nu weer komt u tot ons met uw woorden. Woorden die ons wijs willen maken tot zaligheid. Want u hebt de boodschap van het evangelie geschonken aan een wereld verloren in schuld. Niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. Het zijn de eigen woorden van uw lieve Zoon, der Jezus Christus, eenmaal gesproken tot zijn discipelen. De Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En met dat doel richt u ook vanmiddag weer de prediking tot ons. En we komen u bidden, Heer. Schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons leiden. Leiden in de prediking, in de verkondiging, maar ook leiden in het luisteren daarnaar. Dat woord dat uitgaat om geloof te worden. En nu is het uw Heilige Geest die dat bewerkt in onze harten. U belooft het dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zet. En nu behaagt het u om door de dwaasheid der prediking, want wat stelt het voor, een zondige man die het woord van u mag verkondigen, de mond van u mag zijn tot de gemeente, dat dat woord nu door u gebruikt wordt, door uw geest gebruikt wordt, de dwaasheid der prediking, om zalig te maken hen die geloven. En zo alleen kan het, Heer. Om en laat zo dat wonder tot stand komen. En waar wij dat geloof mogen kennen, geef dat wij vervolgen mogen te kennen, dat er een opwassen zal zijn in de kennis en de genade van onze Heere, Jezus Christus. O Heere, doe ons toch beseffen dat u weet wie we zijn. Verloren mensen. U verwacht van ons helemaal niets, maar onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere. O, u wilde die prediking van het evangelie onderdompelen, zo hoorden we vanmorgen, in de naam van Jezus. O, dan ontleent de kracht van de prediking zich aan dat bloed dat gestort werd op de kruisheuvel Golgotha. Zo mag dat woord vanuit de kracht van dat bloed verkondigd worden. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. O, dat we dan onder de majesteit van uw woord mogen buigen. Voor het eerst of opnieuw. Dat zondaar de toevlucht zouden zoeken en vinden bij u, o Heer Jezus Christus. Heere, gedenk uw gemeente zoals is opgekomen hier in uw huis. We bidden u ook voor hen die met ons verbonden zijn. Met de kerktelefoon wil ook daar uw zegen gebieden. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Neem ons gevangen, Heere. Onder uw getuigenis. We vragen het u alles om de verdiensten van Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 146. Daarvan de versen 3, 4 en 8. We noemen die Psalm 146. Het derde vers, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ook het vierde vers, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En tenslotte het achtste vers, het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht. We noemden de versen 3, 4 en 8 van Psalm 146. Gemeente, ik denk dat bij u ook boven het hoofdstuk geschreven staat wat er bij mij boven staat. Verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof. In sommige Bijbels staat alleen het woord verdraagzaamheid. Maar het geeft wel aan wat de aanleiding is tot de tekstwoorden die wij vanmiddag met Gods hulp willen overdenken. Paulus die schrijft deze woorden aan de gemeente van Rome. Het is een brief aan de Romeinen. En die gemeente, moet u weten, bestond uit Joden en uit heidenchristenen. Joden die geloofden dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias was. Wij zouden dat vandaag de dag Messias beleidende Joden noemen. En dan de heidenen, die ook tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. Maar dat waren dus mensen die hun wortels hadden liggen in het blinde heidendom. In dat, ja, veelgodendom, het polytheïsme, het veelgodendom van het machtige Griekse Romeinse Rijk. Dus twee totaal verschillende culturen die elkaar ontmoeten in de kerk, om het zo te zeggen. Joden die afkomstig waren uit de sfeer van het zich strikt houden aan allerlei spijswetten, vastendagen, sabbat, feestdagen. En dat in tegenstelling tot de heidenen, die natuurlijk helemaal vreemd waren aan die Joodse cultuur. Ze hadden helemaal niks met die Joodse spijswetten, het onderhouden van Joodse dagen zoals de sabbat en de feestdagen. Nee, zij mochten zich, he, wat natuurlijk de prediking van Paulus ook inhield, zij mochten zich rechtvaardig weten voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen, zonder die Joodse levenswijze over te nemen. En dan die Joden, ja, die leefden in Rome in die voluit heidense cultuur. En wat deden die Joden? Die wilden zich toch veilig stellen te midden van die cultuur. Die aten helemaal geen vlees, omdat ze enerzijds, ja, niet kosher geslacht werden, de dieren. Hè? Dus die voldeden niet aan hoe een dier geslacht moest worden. Die Romeinen die keken niet zo nauw. Dus vandaar dat ze zeiden, we weten niet op welke wijze dat vlees geslacht is. En bovendien zou het ook nog kunnen zijn dat het vlees was geofferd aan de afgoden. Dus wat deden die Joden? Ze leefden als vegetariërs. Paulus die zegt hier dat ze alleen maar moeskruiden eten. Dat wil zeggen plantaardig voedsel, groenten en kruiden. En dan daarbij, de Joden christenen die konden maar niet geloven dat alleen het geloof in Jezus als de Messias genoeg was. Het kon toch niet zo zijn dat die wetten die ze eeuwenlang als het Joodse volk hadden gehouden, ja, dat ze die niet meer hoefden te houden. Dat ze zomaar konden eten wat ze wilden en de dagen konden doorbrengen zoals zij vonden dat het goed was. Nou, snapt u? Als twee zo totaal verschillende godsdienstige culturen onder één dak bijeen vergaderd zijn, ja, hoe hou je zoiets bij elkaar? Hoe ga je daarmee om? En ook al is dan de situatie in onze kerken van een totaal andere aard, toch blijkt er natuurlijk ook in onze kerken zoveel verschil te zijn. Ja, dat wel, ik weet niet hoeveel scheuringen achter de rug hebben in de loop der tijden, nietwaar? Dat is toch een droevige zaak geweest. En achteraf moet je zeggen, ja, was het dat alles wel waard? Dat de kerk waartoe ik behoor, de hervormde kerk, 2004, nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het een rampjaar geweest. Kijk, als je er niet zo bij betrokken geweest bent, dan gaat het min of meer aan je voorbij. Maar daar hebben wij in 2004 notabene nog een scheuring gekregen. En dat loopt dan dwars door gezinnen heen. Dat loopt ook dwars door families heen. Soms dat mensen erdoor verwijderd worden van elkaar. We weten ook dat de situatie in de christelijke kerken best wel van die aard is dat er scheuringen dreigen. Nou, in de voorbereiding van de week tot deze preek las ik een stukje uit een boekje van dominee C. de Boer, een verklaring over de brief aan de Romeinen. Dat heeft hij in 1987 geschreven. En daar zegt hij iets, hè, over dat scheuren. En dat wil ik u toch meegeven. Als men wil weten of een zaak een breekpunt moet zijn, een zaak van zijn of niet zijn, to be or not to be, om het zo te zeggen, laat men dan ook eens bezien of men voor die zaak ook zo vurig zou willen opkomen, staande op Golgotha tegenover een stervende zaligmaker. Zullen we het even laten bezinken? Of in de ontmoeting met de opgestane Christus. Of voor de rechterstoel van Christus. Nou, het mag duidelijk zijn dat dit in de gemeente van Rome absoluut niet het geval is. Want het gaat hier over verschil van meningen die niet de fundamenten van het christelijke geloof ondergraven. Vandaar dat we in dit hoofdstuk allereerst opmerken dat Paulus wat kost wil voorkomen dat die twee groepen uit elkaar gaan. En daarom staat er ook boven ons teksthoofdstuk verdraagzaamheid. En dan gaat Paulus dus eerst de sterken, de zogenaamde sterken in het geloof, aanspreken. Dat zijn nou de heidenchristenen. Want het gevaar dreigt dat ze de Joodse broeders en zusters niet meer als gelovige christenen wilden erkennen. Nou, vers 1 van ons teksthoofdstuk zet daar direct mee in. Paulus zegt, wanneer iemand zwak is in het geloof, neemt aan, dat wil zeggen, accepteer hem dan zoals die is. En Paulus noemt hier de heidenchristenen of de jodenchristenen, de zwakken in het geloof, omdat ze ondanks hun geloof in Jezus als Messias toch vast wilden houden aan allerlei Joodse wettische instellingen. Wel, zegt Paulus tegen de sterken in het geloof, ga dan niet aan de gang met twistige samensprekingen. Met andere woorden, dring de ander jouw eigen mening niet op. Wees niet alleen overtuigd van je eigen gelijk. Want, zegt hij dan, die eet moet niet verachten degene die niet eet, omdat God hem heeft aangenomen. En dan in vers 4 richt Paulus zich tot de zwakke gelovigen. Dat zijn dus die Joden, die volgens vers 3 weer oordelen over degene die wel eten. Nou, dan zegt Paulus tegen die Joden, wie ben jij dat jij een ander huisknecht veroordeelt? He, ze behoorden dus tot hetzelfde huis. Hij staat of valt zijn eigen heer, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Anders gezegd, je gaat je toch ook niet bemoeien met een knecht van een ander. Dat is de zaak van de Heer zelf. Als een Heer zegt, jij doet het goed, wie ben jij dan dat je gaat zeggen, je doet het verkeerd? Nou, zegt Paulus, zo is het ook bij de Heere God. Een kind of een knecht van God dient zijn God op de juiste wijze, of hij dient die God niet op de juiste wijze. Maar wie komt het oordeel toe? Niet ons, maar de Heere zelf. God zelf bepaalt wat goed en niet goed is. Nou, als God zijn goedkeuring geeft over een bepaalde leefwijze, dan staat die broeder of zuster in de rechte verhouding tot God. En dan zegt hij erbij hier, een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En dan gaat hij dit zeggen, wanneer je eet, dan doe je het voor de Heere. En wanneer je niet eet, dan doe je het ook voor de Heere. Hou je speciale dagen, dan doe je het voor de Heere. En hou je je niet aan speciale dagen, dan doe je het ook voor de Heere. En dan komen we bij onze tekst. Want, zegt hij dan. Waarom kan hij dat nou zo zeggen? Nou, zegt hij, niemand leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Nee, hij is de Heere van ons leven. Het gaat, als het goed is in ons leven, om de eer van zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, u merkt wel hoe ons tekst vers 7 u dient als motivering voor wat Paulus zojuist heeft gezegd. Want, hè, dat slaat dus terug op het voorafgaande, we noemen dat een redengevend volgwoord, want niemand, zegt hij dan, leeft voor zichzelf. Niemand. Dat zijn hier dus de leden van de gemeente. Niemand van ons leeft zichzelf. Dat zijn dus de gelovigen. Dat zijn zij die tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Of ze nou Joden Christen zijn. Of dat ze nu heiden Christen zijn. Of ze nu wel vlees eten of niet. Of ze nu wel of geen bepaalde dagen houden. Niemand van ons, zo staat hier, leeft voor zichzelf. En gemeente, u zult begrijpen dat dat niet alleen de gemeente van Rome geldt. Dat woord gaat alle gelovigen aan, ook vandaag de dag. En wie zijn al die gelovigen? Nou, we hebben u vanmorgen gezegd. De gelovige heeft altijd een voorwerp. Op wie dat geloof gericht is. Op wie dat geloof betrokken is. En dat kan er maar één zijn. En dat is de Heer Jezus Christus. Nou, wie is er nou een gelovige? Dat zijn al die zonden die hun leven niet meer in hun eigen hand kunnen houden. Ik ga het maar heel eenvoudig zeggen vanmiddag. En ik zou je willen vragen, luister jezelf zalig. Al die zondaar die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zalig hij die in dit leven Jacobs God er hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heer zijn God. O, je kan er nog niet in meekomen misschien. Nou, zal ik het dan anders verwoorden. Al die zondaren die hun oog hebben leren slaan op het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Ik geloof dat ik het hier al eens een keer gezegd heb. Ik heb Andrew Gray geciteerd. Als hij zijn gemeente in Glasgow oproept om op Jezus te zien. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus. En u bent behouden. Welke Jezus? De Christus der Schriften. Die Jezus die u wordt gepredikt, dat is de Christus van het woord. En dat woord dat wordt hoog opgeheven in de prediking. Zoals de verhoogde slang opgeheven werd in de woestijn. Al dat volk was dus doodschuldig. En al dat volk moest op de slang zien om niet te sterven maar te leven. En zo mogen we nu die Christus oprichten. Want wat heeft Christus zelf gezegd? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heb je al eens een blik op hem mogen slaan? O, zo niet, dan word je nu opgeroepen om dat te doen. Zie op mij. Hij wordt behouden. Dat was het woord voor Spurgeon, waardoor hij in de ruimte van de verzoening werd gesteld. Zie op mij. Hij wordt behouden. Wie dan? O, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Breder en ruimer kan het u toch niet gepredikt worden. Waarom niet? Opdat u niet achter zal blijven. Dat zit erachter. Stel je toch voor. Kijk, als er één die weet wat het is om verloren te gaan, dan is het Jezus Christus. Want die is verloren gegaan. Plaatsvervangend. Nedergedaald ter helle. Hij weet wat het is om zonder God, de eeuwige toren van God, over de zonde te dragen. En daarom zegt hij, wend je toch naar mij toe. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. Vanmorgen zei de Heer Jezus tegen de discipelen, kijk eens naar mijn hand. Ik ben het zelf. Een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. wat brengt die toch dichtbij, hè? Ze konden het maar niet geloven. Ze wilden het maar niet geloven. Kijk dan toch eens goed. Ik ben het echt. Mag ik het zo vanmiddag zeggen? Kijk nou toch eens goed. Hij is het echt. En met deze woorden wil hij ons verstand openen, opdat wij de schriften zouden verstaan. Jezus is wachtend, o zondaars, op u, nodigt u zo vriendelijk. Kom tot hem nu. O, en dan mogen we gerust komen, hoor. Bevende misschien wel, maar niet kunt geloven dat het voor u is of voor jou. Hier gaat het over zwak gelovigen en over sterk gelovigen. Maar weet je, al zouden we maar een geloof hebben als een mosterdzaadje. Al zouden we met de bloedvloeiende vrouw ons maar stiekem tussen de scharen begeven, bang dat iemand het zou opmerken. En dan zomaar heel voorzichtig even de zoom van zijn kleed aan te raken, om het ervaren dat de kracht van hem uitgaat. En verstond werd de vloed van haar bloed gesteld, lezen we dan. O, en waar wij ook maar een kruimeltje geloof mogen ontvangen, dan mogen wij ons het eigendom van de Heere weten. En daarom horen wij vanaf dat ogenblik niet meer onszelf toe, maar zijn wij van een ander, van de ander geworden. Vandaar dat hier de apostel zegt: niemand leeft van zichzelf. En dat woordje leef betekent het leven van de gelovigen, en dan in de breedste zin van het woord. Het is feitelijk het leven zelf, de levensuitingen en de levensverrichtingen. Dus alle gelovigen en in alle omstandigheden geldt het: niemand leeft voor zichzelf. En dan valt hier alle nadruk in de tekst op het woordje niemand. Hoe weet ik dat? Omdat in het Grieks dat woordje niemand helemaal voorop in de zin staat. Alle nadruk. En dan staat er niemand. En dat wil zeggen, hoe anders we ook ten opzichte van elkaar zijn, hierin zijn we allemaal hetzelfde. Niemand leeft voor zichzelf. Dat betekent dat het leven van een gelovige niet alleen hemzelf aangaat, zodat hij alleen maar rekening zou hebben te houden met zichzelf. Dat leven voor zichzelf. Ach, wat is dat voor leven? Wij noemen dat vandaag de dag autisten. Dat komt van het woordje autos uit het Grieks. Dat betekent zelf. Zelf. Helemaal op jezelf gericht zijn. Dan draait het alleen maar om je eigen belangen. En veelal gaat het dan ten koste van anderen. Nou, zo is het bij een gelovige niet. Die is geen heer en meester meer over zichzelf. Die is heer en meester afgeworden. En we hebben een andere heer. En we hebben een andere meester gekregen. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan hebben we in het begin gesproken over sterk gelovigen en zwak gelovigen. Daar kun je dus wel onderscheid in maken. Maar hier is geen enkel onderscheid. Want niemand leeft voor zichzelf. Dus wie die gelovige ook is en hoe die ook is, hij leeft niet voor zichzelf, maar hij leeft voor de Heer. En daarom moet die gelovige ook zo met de andere gelovigen omgaan. Hebben we niet voor onszelf te leven. Ook al is die ander dus heel anders in zijn doen en laten en in zijn opvattingen. Omdat die andere gelovige ook van de Heer is. Dat zegt Paulus hier. Die zwak is van de Heer. Maar die sterke is ook van de Heer. Al die gelovigen daar in Rome liggen voor rekening van de Heer Jezus Christus. Voor allemaal geldt dit hetzelfde, hoe verschillend ze dan ook mogen zijn. Wij zijn des Heren, wij zijn van de Heren. Ja, en als je dan zo'n preek aan het voorbereiden bent, dan denk je, hoe zal dat nou in Rijnsaterwoude ontvangen worden? Hoe luister je nou naar? Het zou zo kunnen zijn dat je zegt, ja maar luister eens, het gaat hier over gelovigen en ik ben een kerkganger. Maar ik ben geen gelovige. Dat kan toch nooit zomaar even nuchter geconstateerd worden, hoop ik. Dat is wat, als je dat moet zeggen. Ik heb ooit eens een tante gehad, die was 90 jaar geworden. Toen heb ik Psalm 90 gelezen bij haar. En bij Psalm 90 gaat over de eindigheid van het leven. Wij vliegen daarheen enzovoorts. Wilfred Floor die zegt over wij vliegen daarheen, waar vliegen we heen? Ik zeg, tante, waar vliegt u nou heen? O, zegt ze, jij wordt persoonlijk. En toen was het klaar. Maar zo kunnen we daar toch niet mee omgaan. Het is toch volstrekt legitieme vraag. Zijn we nou van de Heer? Zijn we gelovigen? Niet zijn we kerkganger. Niet zijn we godsdienstig. Zijn we ernstig. Zijn we serieus? Of misschien wel juist heel erg slordig? Nee, de vraag is of we gelovigen zijn. En dan zegt de Heidelberger Catechismus, wat is nou eigenlijk een waar geloof? Nou, waaraan zijn de leden van de christelijke gereformeerde kerken te herkennen? Dat ze staan op schrift en belijdenis. Daar zeg ik toch niks aan, hè? Schrift en belijdenis. Nou, dan wordt ons gevraagd, wat is nu een waar geloof in de catechismus? Ik vraag u namelijk of u een gelovige bent. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God dus in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is ook een vast vertrouwen. Kijk, die twee elementen. Kennen, verstandelijke kennis. Maar tegelijkertijd ook een vast vertrouwen, terwijl de Heilige Geest door het evangelie werkt in mijn hart. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, omwille van de verdiensten van Christus. Nou, ik kan toch geen mooier antwoord geven op de vraag, wat is nou een waar gelovige? En dan moeten we elkaar ook eerlijk behandelen. Wij komen niet als gelovigen in deze wereld. Integendeel, de Bijbel tekent als volstrekt verloren mensen. Die eigen gekozen wegen en paden gaan. Inderdaad. Wij zijn Heer en Meester van onszelf geworden. Omdat wij de macht van God van ons hebben afgeworpen in het paradijs. De leus van de Franse revolutie weerspiegelt u en mijn denken. Ni Dieu et ni maître. Geen God en geen koning. Ach, en dat zie je nou zo gebeuren. Hè? Je kunt gerust zeggen dat de verlichting natuurlijk ons Europa volledig heeft overmanteld, als het ware. Hè? Als je nu de reformatie en de verlichting naast elkaar zet, zijn ongeveer tegelijkertijd ontstaan. En dan moet je zeggen, oh, wat heeft die verlichting enorme diepe sporen inmiddels getrokken in Europa. Terwijl de reformatie meer en meer moet wijken voor de gedachte van geen God, en geen meester. We zijn zelf tot God geworden. En dat geldt feitelijk alle facetten van het leven. Van het begin van ons mensen tot aan het einde van ons mensen, nietwaar? We zijn zover dat we zelf bepalen of dat we kinderen nemen. Hè? U kent het allemaal wel. We nemen kinderen en we nemen er zoveel. Of we nemen er helemaal geen, dat ook. En als we dan zwanger raken en we komen erachter bij zwangerschap testen dat er iets niet deugt met kindje, dan laten we het onmiddellijk aborteren. Want dat moet ons niet overkomen. Nou, weet je, kindjes van Down werden eerst nog wel geaccepteerd, maar nu zijn we ook zover en zeggen, nee, dat gaan we nou ook uit de wereld helpen. Kinderen met syndroom van Down. Echt, je ziet, hè, geen God en geen meester, dat de mens zichzelf tot God heeft gesteld. En als het kan, tot zover mogelijk gaan, om niet, zo zegt men dan, ja, eigenlijk tot moord over te gaan. Tot zoveel weken is het geen moord en daarna wel, ach. Nou, en wat er dan allemaal in het leven zelf gebeurt, dat weet u ook, ik hoef dat allemaal niet breed uit te meten. Hoe de mens probeert alles, maar dan ook alles naar zichzelf toe te trekken. Ni Dieu et ni maître. Ook de totale ontkenning van het godsbestaan. Hè? Waar wordt de maatschappij de hele dag mee vergiftigd? Die hele evolutietheorie. Hè, u en ik worden als grote dwazen versleten. Dat wij geloven dat God de schepper is van hemel en van aarde. Oh, wat heerlijk als je je kinderlijk als het ware tegen de Heer aan kan leunen. Kinderen, jullie weten het, als je klein bent, dan lig je tegen je vader of je moeder aan en je vertrouwt ze voor 100%. Nou, mag ik het zo zeggen, dat is nu eigen aan het geloofsleven. Hè? Dat je als een kind tegen vader aanleunt. Want je vertrouwt hem voor de volle 100%. Dat is dat vaste vertrouwen waarover de catechisme spreekt. Geen moment van wantrouwen. Dat is geloof. Kijk, en dat geloof bestreden en aangevochten wordt, het zal waar zijn. Maar dit is het wezenlijke van het geloofsleven. Het vertrouwen op de Heer. Het was door alles heen. Nou, en dan moet u weten wat de Heere nou zegt. Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Dat is het eigene van u en mijn bestaan. En dat de Heere dan in één adem zegt, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem. Dat is op de Heer Jezus Christus doen aanloop. Kijk, dan worden u en ik om het eigendom van de Heere te worden. Om die visieuze cirkel van u en mijn leven te doorbreken die ons uiteindelijk naar de ondergang voert. Heeft God dat kruis neergezet op Golgotha. En daar hangt nu zijn lieve Zoon tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Om met de prijs van zijn dierbaar bloed zondaren vrij te kopen van schuld en straf en zijn recht te geven op het eeuwige leven. En alleen op grond van dit offer, en dat vandaar dat we ook opgeroepen worden om op het Lam van God te zien, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan is het de Heilige Geest die daarvoor zorgt. En vandaar dat de Heilige Geest dat woord gebruikt om ons zo, als het ware, bij de Heer Jezus te brengen, waardoor we niet langer meer kunnen leven zoals we geleefd hebben. Er staat zo prachtig in zondag heen dat die Heilige Geest ons voor hem, dat is voor Christus, die met zijn bloed voor mij volkomen betaalde, voor hem te leven van harte willig en bereid maakt. Voor hem, dat is de Heer Jezus Christus. Waar moet je anders heen met je verzondigde leven? De Bijbel wijst ons maar één weg. En dat is de Heer Jezus Christus. Heere, waar dan heen? Tot u alleen één naam onder de hemel gegeven. Onder de mensen door welke we zalig moeten worden. En dan moet u mij eens zeggen of u één plaats in de Bijbel kent. Waar Jezus tot een zondaar zegt, je bent niet welkom bij mij. O, wat een ergernis was het voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat hij tollenaren en zondaren ontving. En notabene het nog veel erger maakte. Hij at met hen. Dat betekent, hij had gemeenschap met hen. O, weet dan dat hij niet gekomen is om rechtvaardigen, maar zondaren te roepen tot bekering. Dan maakt de Bijbel wel het verschil tussen een groot geloof en een klein geloof. Maar geloof is voor de Heere geloof. Het geloof, de minste geringste geloofsoefening met het oog op de Heer Jezus Christus, behelst de vergeving van zonden en een recht op het eeuwige leven. Al die dingen die over de Heer Jezus geschreven zijn in de Bijbel. Johannes vat het zo samen. Al deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende, dat is een tegenwoordig deelwoord, gelovende, dat is steeds maar weer opnieuw op hem zien. Gelovende, het leven zou hebben in zijn naam. O, hij wordt door God verheerlijkt in het leven van ieder kind van de Heer. Nou, zal ik het nou nog eenvoudiger vragen? Kunnen we zonder de Heer Jezus leven? Geef daar nou eens eerlijk antwoord op. Kunnen we zonder de Heer Jezus leven? Wat zou ons leven zijn zonder hem? Zou er iets veranderen? Je moet er toch niet aan denken. Weet je waarom niet? Omdat hij je leven is geworden. Zo zegt Paulus het. Christus die ons leven is. Ik dan nu leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Vandaar dat hier staat, niemand van ons leeft voor zichzelf. En als je dan niet voor jezelf leeft, maar voor hem, dan zegt dat tekst, en niemand sterft zichzelf. Wie voor rekening van Christus leeft, die sterft ook voor rekening van Christus. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Nou, leven en sterven, dat weet je, omvatten het hele menselijke bestaan. En de gelovige behoort in niets aan zichzelf toe. Moet je even proberen me te volgen. Met het sterven houdt de eigendomsrelatie tussen de Heere en de gelovigen niet op. We zijn voor eeuwig zijn eigendom. En hij heeft ook beloofd dat hij ons nooit meer los zal laten. Niemand, zegt hij, zal ze uit mijn hand rukken. En niemand zal ons scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Al de dagen, dat wil zeggen dag voor dag, zo staat het er letterlijk. Dat betekent dus ook dat hij er de laatste dag van mijn leven bij zal zijn. Je kunt ontzettend tegen de dood opzien soms. Zeg, Heer, hoe moet dat nou? Dat geloof is niet altijd even actief en werkzaam in je hart en leven. En als dan de dood steeds dichterbij komt en dat geloof wankelt, o Heer, hoe moet het? Nou, dan zegt de Heer, laat me luister eens. Vanmorgen hebben we het ook weer gehoord, hè? Al die discipelen teruggeworpen werden op het woord. Op de woorden van de profeten en van Mozes en van de psalmen. En zo worden wij ook teruggeworpen altijd op het woord. Want alles wankelt in dit leven. Ten slotte blijft er niets meer over. En vandaar, ik ben met u. Elke dag. Dus ook die laatste dag, tot aan de voleinding van de wereld. En wat nou in vers 7 in het negatieve wordt gezegd, wij leven niet voor onszelf en wij sterven niet voor onszelf, wordt in vers 8 in positieve zin gezegd. Want het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Weet je wat ons opvalt? Dat het zij en nog eens het zij. Daardoor wordt leven en sterven gewoon op één lijn gezet. Van het ene geldt dus precies hetzelfde als van het andere. Over het leven voor de Heere hebben we nou wel het nodige gezegd. Nou gaan we, het wordt op één lijn gezet. Hè? Het zij leven, het zij sterven. Nou gaan we ook over dat sterven wat zeggen. Want wat een troost wil dit woord ons aanreiken. Niet alleen in ons leven. Nee, denk eens aan de Heidelberger Catechismus. Hoe begint die? Wat is je enige troost? Beide in leven en in sterven. Het zij, het zij. Dezelfde troost in leven is dezelfde troost als in het sterven. Als hij nou je trooster is in het leven, dan is hij ook je trooster in het sterven. Nou, wij weten dat wij bij het sterven alles moeten loslaten. En wat kan daar als een berg tegenop worden gezien? Om niet overheen te komen. Ik heb heel wat sterfbedden meegemaakt in mijn leven. En ik weet ook hoe mensen er tegenop konden zien. Dominee, hoe moet ik nou mijn vrouw of mijn man loslaten? Of mijn vader of mijn moeder? Of mijn kinderen? Of mijn kleinkinderen? Hoe moet het, heren? Of het moeilijk is of niet. Het gebeurt. Het sterven maakt nou eenmaal dat niemand ons meer kan vasthouden. Weet je wat er tenslotte overblijft? Dat je jezelf ook niet meer vast kunt houden. Dan moet je werkelijk alles uit handen geven. Wij zijn dan van niemand meer. Zo zeggen we het ook, hè, dat we elkaar verliezen. Hoe vaak lees je het niet in ramadvertenties? De Heere troosten hen of troosten ons in dit smartelijke verlies. Maar hier zegt Paulus, in het sterven zijn wij van de Heere. En wie van de Heere is, die hoeft de dood ook niet te vrezen. Immers de Heere is het, die voor mij gestorven is. Ja, wat meer is, die ook voor mij is opgewekt. En door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. En door zijn opstanding heeft hij die gerechtigheid die hij niet voor zichzelf maar voor mij heeft aangebracht, ook aan mij geschonken, zodat ik mag weten door het geloof, de Heere, onze gerechtigheid. Gods kind ligt ook op zijn of haar sterfbed voor rekening van de Heere Jezus Christus. We hebben het ook gezongen, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Paulus, die heeft zoveel krediet gekregen op zijn Heere, dat hij zelfs de dood begint te tarten. En dat komt omdat de opstanding van de doden discutabel werd gesteld in de gemeente van Korinthe. En daar zie je die Griekse invloeden zo, hè, die Grieken.
die zagen door die Griekse filosofie het lichaam als de kerker van de ziel. Men zag wanneer de noes, de ziel, bevrijd werd van het lichaam. Dan was dat een bevrijding. Dan kon je tot een hoger mens zijn uitgroeien. En dan komt daar een Paulus vertellen dat er een opstanding is van het lichaam. Ja, dat past natuurlijk totaal niet in dat Griekse denken. En vandaar dat ze die opstanding van de doden loochenden. Maar ach, dan zegt Paulus, als er geen opstanding der doden is, dan is het geloof ijdel, want dan is Jezus ook niet opgestaan van de doden. En als Jezus niet opgestaan is van de doden, dan hebben wij tevergeefs geloofd en is alle geloof ijdel. En dan zijn ook al degenen die in Christus ontslapen zijn, verloren. O nee, die opstanding is zo reëel. Paulus die zegt zelfs, dood, waar is nou je prikkel? Hel, waar is nou jouw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Here. We zijn dus niet meer van onszelf, we zijn ook niet meer van een ander, we zijn niet van de duivel. We zijn vreemd van Allah. Eigenaren geworden. We mogen geloven. De strik brak los. En wij zijn vrijgemaakt. Vrij voor en door de Heer Jezus Christus. En u weet het. Indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben. Zo zult ge waarlijk vrij zijn. Hij is de Heere van mijn leven. En dat maakt de vreugde uit. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En dan tenslotte, want daartoe is Christus gestorven en opgestaan en weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Kijk, in deze woorden prijst Paulus dat Christus alleen de Heere meester is van zijn kerk, van zijn gelovige kinderen. En hij heeft die genadige heerschappij over hen. En dat heeft hij nou door zijn dood en door zijn opstanding verkregen. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft recht op zijn bruid, hij heeft recht op zijn kerk. Dat is nou dat zaad dat hem beloofd was. En wie nou in hem gelooft, die mag zich dat zaad van hem weten, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En doordat hij ons gekocht heeft, zijn we niet meer het eigendom van onszelf, maar van hem geworden. En daarom is hij Heer en Meester over mijn leven. Van wie ik ben, zegt de apostel, en wie ik ook dien. Dan moet je bedenken dat we duur gekocht zijn, nietwaar? Niet door de prijs van zilver of goud, maar door zijn dierbaar bloed. En dan zal die over doden en levenden heersen. Die doden, de kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen, dat zijn degenen die in de Here ontslapen zijn. En die levenden, dat zijn zij die bij zijn wederkomst nog leven zullen. Die ook onder die genadige heerschappij van Christus vallen. Er staat hier in het vervolg, alle knie zal zich voor hem buigen. Dat is de belofte voor al Gods kinderen. Hij zal over u, of u nou gestorven bij zijn wederkomst bent, of dat we nog mogen leven als we de wederkomst van hem meemaken, dan zal hij over ons heersen. Hij is mijn koning. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Maar hij zal ook heersen over degene die niet in hem geloofd hebben. O wee die zondaar die maar blijft ontkennen dat dat offer van Christus genoegzaam is om onze zonden weg te nemen. Want dat is ten diepste waar de Bijbel ons aan schuldig stelt. Hè? Dat we zijn offer miskennen. Dat we het, ik zal het precies zeggen zoals het in de Bijbel staat, dat we het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten. Moet je over nadenken. De Bijbel spreekt over dierbaar bloed. En zouden wij dan dat bloed onrein achten, dan blijft er ook geen slachtoffer meer over voor de zonde. En dan zal het rechtvaardig oordeel van God u en mij treffen. Buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ach, als we hem dan mogen liefhebben, of we nou zwakker zijn of sterker in het geloof, wij leven toe naar de troon van Christus, zoals er staat in vers 10, want wij allen moeten gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, met dat vooruitzicht, ach, dat kunnen we toch niet meer verachten. Dat kunnen we toch niet meer oordelen over onze medebroeders en zusters. Toch nooit uit de hoogte van ik weet het beter dan jij. Of dat wij ons hoger zouden achten dan welk mensenkind dan ook. O nee, wat zullen we met de liefde van Christus vervuld zijn als het goed is. Paulus zegt, zo zijn we dan gezanten van Christus weg. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Kijk, dat is nou het heilrijke gevolg van het van de Heere zijn. Paulus wist zich ook een kind van God. En daar gaat het om. Dat we in ons leven mogen weten een kind van de Heere te zijn. Dan mogen we het ook weten in ons sterven. Dan valt het contrast feitelijk tussen leven en sterven volledig weg. Nou, dan kun je je afvragen, wat is nu het belangrijkste voor je? Je leven of je sterven? Weet je wat nou zo mooi is bij Paulus? Het is hem om het even geworden. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Ja, het komt zelfs 4 keer voor, hè, zo zeiden wij. Het zij dat wij leven de Heer. Het zij dat wij sterven de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven. Wij zijn van de Heer. Het is hem gans egaal geworden. Het maakt hem niks uit. Of ik nou leef, of dat ik nou sterf. Ik ben van de Heer. O, wat geeft dat aan rust. De Heere geven dat aan jou. De Heere geven dat aan u. De Heere geven dat aan mij. Dat vertrouwen. Dat rusten in zijn volmaakte offer. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Waar het bloed door u gestort bij de bron van het leven wordt. Want hij heeft het gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. De Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen. Amen. Zingen wij van Psalm 145, het 5e vers. Psalm 145, vers 5. Laat ons danken en bidden. Heere, o dat wij ons het eigendom van u mogen weten. Geef dat het woord zijn kracht heeft gedaan of alsnog zou doen in ons hart en leven. U wil ons voorbereiden op ons levenseinde. En wat een genade, als we het mogen getuigen, het zijn dat we leven, het zijn dat we sterven. Wij zijn van de Heere. O, het staat in uw woord, Heere. Het lijkt zo hoog gegrepen. Maar dit is nu wat het geloof vermag. Dat kan niet meer steunen op iets van ons. Maar dat mag nu rusten in uw heilswerk. Gij zijt duur gekocht. De prijs die u wilde betalen was zo hoog dat u eeuwig over uw heers, over uw eigendom zal waken. Ja, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Heere, laat dat onze enige troost zijn, beide in leven en in sterven. We mogen u bidden voor elkaar, voor deze gemeente, voor onze broeders die hier leiding hebben te geven aan de kudde. Ook aan broeder Kempeneers die hier zijn werk mag verrichten onder jong en oud. Laat het alles onder uw zegen geschieden. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We dragen ook het evangelisatiewerk op met het oog op zaterdag aanstaande. We bidden u, Heere, geef vrijmoedigheid en geef ook gehoor aan de eenvoudige boodschap die gebracht mag worden aan onze naaste die vervreemd van u voortleeft. En doe ons tegelijkertijd beseffen dat een voorrecht het is dat u ons, als het ware, opvoedt in de weg die we te gaan hebben. Een weg van onszelf af en naar de Heere Jezus toe. Meer en meer. Hij wassen, groeien, groter worden in mijn leven. En ik minder worden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. In verband met de tijd zingen we alleen het derde vers van Psalm 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Het derde vers van Psalm 133. Laat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.